Radio Maria presenteert Op Bedevaart met Maria. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vriendenluisteraars, welkom op onze lange bedevaartstocht door tijd en ruimte. We waren gekomen in de 13e eeuw, in deze lange zoektocht naar plaatsen waar, maar ook personen aan wie ons lieve vrouw, volgens de talloze getuigenissen, is verschenen. Ik stel voor vandaag een eerste halte voor te houden in Italië, in de midden-Italiaanse regio Umbrië, in de provincie Perugia, een 20 kilometer ten zuiden van Assisi. Daar spreekt men over de Madonna van Foligno. Foligno is vandaag een stad van een 57.000 inwoners en vormt een belangrijk knooppunt van spoor- en verkeerswegen en vormt het industriële centrum van het oostelijke deel van Umbrië. Maar het bestaat reeds van voor onze jaartelling, bevolkt door de Umbriërs die het Fulginia noemden. Later werd de stad veroverd door de Romeinen en de naam herdoopt in Fulginium. Maar vooraleer we starten, gaan we eerst even de sfeer opsnuiven met een korte melodie uit Foligno Nostra.
Tanto gradita la tua serenata che parlo dei chicchi ti lascio per te ma aspetta che passa la ghiaccia infernata che metto le radiche e vengo da te Adesso trasformo lo grano in farina, arrembo lo sacco di chi c'è fatica. Un nido di paglia, di quella più fina, lo metto da parte per te la formica.
In 1248 werd in Foligno een zekere Angela geboren uit een welstellende, waarschijnlijk adellijke familie. Op jonge leeftijd trad zij reeds in het huwelijk. Ze had verscheidene zonen. Maar een groot voorbeeld was ze zeker niet. Ze genoot volop van de pleziertjes van de wereld, tot zelfs relaties buiten haar huwelijk. Ze verwaarloosde sterk haar plichten als echtgenote en moeder. In 1285, 36 jaar oud, komt er een sterke ommekeer in haar leven. De geschiedenis vermeldt dat zij een verschijning had van Ons Lieve Vrouw op 31 januari 1285, wat nog vandaag de dag jaarlijks wordt herdacht. Maar zo vlot verliep deze bekering ook weer niet. Op een dag besloot zij te gaan biechten, maar ze had zoveel zware zonden op haar kerfstok dat zij ze niet allemaal durfde vertellen aan de priester. Daarna ging ze toch communiceren, wetende dat deze communies uiteindelijk heilig schennend waren. In diezelfde periode had ze ook een verschijning van de heilige Franciscus van Assisi, overleden een 20 jaar voor haar geboorte. Vanaf dat ogenblik bekeerde ze zich resoluut tot een weg van gebed en boete en met slechts één verlangen: in een grote liefde gans haar leven binden aan het leven van Christus. Zo kon ze lange uren ondergedompeld zijn in gebed, vermenigvuldigde de boetedoeningen en deelde haar geld uit aan de armen. Maar iedereen, ook haar familie, verklaarden haar gek. In 1288 overleden haar moeder, haar man en de zonen tijdens een epidemie. Even later schonk ze al haar bezittingen weg en in 1290 sloot zij zich aan bij de derde orde van Sint Franciscus en nam de leiding op zich van een grote groep mannen en vrouwen. Zij besteden hun dagen aan naastenliefde. Zo is ook geweten dat zij het lijden van Christus, die haar verscheidene keren verscheen, meebeleefde, steeds meer en meer realistisch. Op verzoek van haar geestelijke leidsman en biechtvader, broeder Franciscaan Arnold van Foligno, dicteerde zij hem alle visioenen en geestverrukkingen die zij in haar gebed mocht ontvangen. De broeder noteerde het in haar Umbrisch dialect. Daaruit blijkt hoe zij een hoogbegaafde mystica was geworden. Het dicteren moet begonnen zijn rond 1292 en eindigde rond 1296. Al haar mystieke ervaringen verschenen daarna in het Latijn onder de titel Het Boek van de Gezegende Angela van Foligno. Het wordt beschouwd als een van de zuiverste meesterwerken in de geschreven mystiek. De geschiedenis van haar bekering zelf verscheen in het boek van visioenen en instructies, bestaande uit 36 instructieteksten of hoofdstukken. Het is de getuigenis van een beleefde ervaring van deze vrouw, de uitbarsting van God in het hart van een vrouw die, na alles te hebben verloren, zichzelf verloor in die liefde van Christus. Met de laatste onthullingen had broeder Arnold last om ze ten volle te verstaan. Zo verheven waren deze mystieke openbaringen. De ganse tekst was klaar in 1298 en werd ingediend bij kardinaal Giacomo Colonna en 8 Franciscanen om een goedkeuring te bekomen. Broeder Arnold heeft kort nadien wel nog een herziening moeten uitvoeren, maar alles werd goedgekeurd. In 1296 ontstond een zustergemeenschap in Foligno, die zich hielden aan de regels van deze derde orde van Sint Franciscus, waarbij ook de drie raden werden beleefd: armoede, kuisheid en gehoorzaamheid. Op Kerstmis 1308 laat Angela haar zusters weten dat ze weldra zal sterven. Enkele dagen later heeft ze een visioen van Christus dat haar laat weten dat hij haar persoonlijk zal meenemen naar de hemel. Angela van Foligno overleed in haar slaap op 3 januari 1309, omringd door haar medezusters. Op haar sterfbed, vlak voor het heengaan, zei ze nog: "O ongekende nietigheid, o ongekende nietigheid, in deze wereld kan de ziel geen beter visioen hebben dan zijn eigen nietigheid te schouwen en daarin te verblijven als in de cel van een gevangenis." Kapucijn pater Cantalamessa legde tijdens een adventspreek in aanwezigheid van paus Franciscus het verder uit. Hij verklaarde: In die raadgeving ligt een geheim. Men ontdekt dan namelijk dat die cel echt bestaat en dat men er echt kan binnentreden telkens men wil. Het bestaat in een rustig gevoel niets te zijn tegenover God, doch een niets dat door hem bemind wordt. Wanneer men in die lichtende gevangenis is, ziet men de gebreken van zijn naaste niet meer, of ziet men ze onder een ander licht. Men begrijpt dan wat de apostel zegt, de anderen hoger achten dan zichzelf. Zich in die gevangenis opsluiten is dus niet zich opsluiten in zichzelf, absoluut niet. Het is zich in tegendeel openstellen voor de anderen. Angelo van Foligno ligt begraven in de Sint-Franciscuskerk van Foligno. Aan haar graf worden vele wonderen toegeschreven. Een bekende Nederlandse jezuïet-theoloog Maximiliaan van der Sand uit de 17e eeuw gaf haar de titel van meesteres van de theologen. Een uitzonderlijke titel in een tijd waar de theologie bijna alleen door mannen werd gedomineerd. Angela werd zalig verklaard in het jaar 1701 en heilig, nog niet zo lang geleden, door paus Franciscus op 9 oktober 2013. Beste vrienden, we overliepen het merkwaardige leven van Angela di Foligno. van een leven helemaal geen getuigenis, in tegendeel, van een christelijk leven, maar door Maria en ook door Franciscus van Assisi op het goede spoor gezet met een radicale bekering tot gevolg. Ik stel voor ons toch even te wagen aan enkele passages uit haar mystieke openbaringen. Zij ontving rechtstreeks van Christus de wijsheid van het kruis en van God. Het is geen menselijke, maar goddelijke kennis. Zo staat het kruis in het centrum van haar spiritualiteit. Zij ziet met de ogen van de geest vele taferelen van het lijden van Christus. Zo vertelde ze dat de ziel die zich engageert op Gods weg 30 stappen moet zetten. Zo kwam ze bij de 7e stap bij het kruis van Jezus. Ze ontving dan meer kennis over hoe de Zoon van God voor onze zonden was gestorven en zij zelf hem ook had gekruisigd. Jezus zei haar: "Ik ben degene die voor jou werd gekruisigd, die hongerig en dorstig was naar jou, die zijn bloed voor jou vergoot. Zoveel heb ik je lief gehad." De 9e stap, bijvoorbeeld, werd de weg om naar het kruis te gaan, waarbij ze zich moest van alles ontdoen. Dat betekent zich ontdoen van diegenen die haar hadden beledigd, zich ontdoen van de aardse dingen, zich ontdoen van de gehechtheid aan vrienden en familie, van haarzelf, om alzo haar hart totaal aan Jezus te kunnen geven. Andere stappen zijn het aanschouwen van de wonden van Jezus, om dan daarna zelf boete te gaan doen, om binnen te dringen in het lijden van Maria en Johannes. In verdere stappen leed Angela mee met de droefenissen van Onze Lieve Vrouw. Zo had zij in haar leven afwisselende perioden van totale verlatenheid, zelfs wanhoop, maar ook van sterke, intieme eenheid met de Heer. Beste vrienden luisteraars, op onze radio horen we regelmatig getuigenissen, ook van luisteraars, over een godservaring die hun leven totaal veranderde. Zo dicteerde Angela aan haar biechtvader en poogde zij te omschrijven wat er binnen in haar gebeurde. En ik citeer een voorbeeld. "Eens had ik tijdens de vastentijd de indruk dat ik erg dor en zonder vroomheid was. Ik bad God dat hij mij iets van zichzelf zou geven, omdat ik zo leeg ben. Toen werden de ogen van mijn ziel geopend en ik zag de liefde die op mij toekwam. En ik zag het begin, maar haar einde zag ik niet, alleen haar voortgang. Haar kleuren kan ik met niets vergelijken. Toen de liefde tot mij kwam, zag ik dit alles openlijker met de ogen van de ziel. Terstond werd ik met liefde vervuld en met een onuitsprekelijke verzadiging. Maar toch verwekte het in mij een grootse honger, zo onzegbaar groot, dat al mijn ledematen verslapten en de ziel smachtte om meer. En ik wilde geen schepsel meer zien, nog horen. En ik sprak niet, maar mijn ziel sprak van binnen en schreeuwde dat die liefde haar niet zou laten versmachten, want het leven leek mij als een dood." En Angela getuigde verder: "En ik schouwde twee kanten in mij, alsof er in mij een straat was aangelegd. Aan de ene kant zag ik de liefde en al het goede dat van God was, en aan de andere kant zag ik mezelf, dor, en dat uit mij niets goeds stamt. Daardoor zag ik in dat niet ik degene ben die me min, maar dat het liefhebben alleen van God kwam en steeds groter en vuriger werd. En ik verlangde me naar die liefde te haasten. Maar daar kan ik niets over zeggen, want het is van zo'n grote diepte en van zo'n grote vreugde dat het niet in woorden gevat kan worden. En vaak wordt mijn ziel door God verheven zonder dat daarvoor mijn toestemming wordt gevraagd. En het lijkt mij dat ik niet op aarde ben, maar in de hemel sta in God. En deze verheven toestand, dicteerde Angela, heb ik meer dan 1000 keer steeds nieuw en steeds op verschillende wijze ervaren.
Nous te choisissons aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour notre mère et notre reine. Nous te livrons et consacrons, en toute soumission et amour, nos corps et nos âmes, nos biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de nos bonnes actions, passées, présentes. Ses futurs, te laissant un entier et plein droit de disposer de nous et de tout ce qui nous appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité.
Thank you. Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste vrienden, ik stel voor dat we voor onze volgende halte in Italië blijven vertoeven. En wel in de streek van Lorignano. Eigenlijk staat er weinig vermeld op Wikipedia en dan nog enkel in het Italiaans zonder enige andere vertaling. Het vormt een deel van de gemeente Di Pignano, maar over Di Pignano staat nog minder beschreven. Dus moeten we breder zoeken en dan komen we in de provincie Calabrië. En Calabrië ligt helemaal in het zuiden van Italië en vormt feitelijk de zuidwestelijke punt aan de voorkant van de laars van Italië. En Lorignano ligt dan in het noorden van deze provincie, een 26 kilometer ten zuiden van de stad Cosenza. Maar op de Wikipedia-bladzijde van Lorignano staat toch één plaatje vermeld. Het heiligdom van de Madonna della Catena met een kerk die door paus Paulus VI in 1966 de titel kreeg van Basilica Minor. Wat is er daar gebeurd in deze 13e eeuw? Maar ik stel voor eerst nogmaals de sfeer van Calabrië door jullie boxen te sturen. Calabria Bella.
Non avi pizzo in talo mondo che tu non trovi nun calabrisi. Parti una valigia di cartoni, gira lo mondo e si fici tanto lui. Di un tassetti orna criau lo mondo e poi ci misi tanti così belli. Ma cosa più bella che criau fu la Calabria e li calabriselli. Calabria bella, Calabria muri, si terresuri e ti splenduri e ti lontano sempre ti penso. Calabria bella, si abito suri, Calabria bella, Calabria muri, si terresuri e ti splenduri e ti lontano sempre ti penso. Calabria bella, si abito suri. L'orgoglio di sta terra sulle migrati, chi a un diro portaru onore e pace, poi occupano i posti più elevati e a testa alta calabrisi su chiamati. Non avi sordi chi ponnu pagare, lu dispiaciri che noi si ti lontani, ma nomi tutti paesani. Li saluti porta a voi per sunicari. Calabria bella, Calabria muri, si terresuri e ti splenduri e ti lontano sempre ti penso. Calabria bella, si abito suli. Calabria bella, Calabria muri, si terresuri e ti splenduri e ti lontano sempre ti penso. Calabria bella, si abito suli. Calabria bella, Calabria muri, si terre suri e ti splenduri e ti lontano sempre ti penso. Calabria bella, si abito suli. Calabria bella, Calabria muri, si terre suri e ti splenduri e ti lontano sempre ti penso. Calabria bella, si abito suli. Calabria bella, Calabria muri. Sempre che penso, Calabria bella.
Beste vrienden, we bevinden ons dus in Lorignano in het zuiden van Italië en wel in het jaar 1301. De naam zelf, Lorignano, zou komen van Lauro Laurino, wat kan verwijzen naar het Laurierbos of ook naar San Lavorio of Liverio of Olivier. Het oord ontstond rond een kerk toegewijd aan hun patroon, dus de heilige Olivier. Maar het belangrijkste feit uit de religieuze geschiedenis aldaar komt dus uit 1301. Een blinde bedelaar, Simone Adami, zag plots in een droom Ons Lieve Vrouw met een ketting. Vandaar La Madonna della Catena, van de ketting. Hij hoort Maria zeggen, was je aan de bron en je zal kunnen zien. Op deze vraag van Maria gaat hij zijn ogen uitwassen aan een fontein en kan inderdaad terugzien. Maria verwijst hem naar de ruïnes van een verlaten kapel en daar vindt hij een afbeelding van Maria zoals hij haar in een droom had gezien. Vele jaren later, ondertussen was er een aardbeving gebeurd waarbij de kapel terug vernietigd werd, verhuisde de afbeelding naar Rome bij een kunstenaar en werd er volledig gerestaureerd in opdracht van een Florentijnse monnik Pater Arcangelo. De overleving vermeldt daarbij op een miraculeuze wijze. In de 15e eeuw bouwde de kluizenaar Fra Cassiano er een nieuwe kapel met een aanpalende kluizenaarswoning. Fra Cassiano overleed in 1471 tijdens een pestepidemie en verborg eerst het schilderij achter een muur in zijn woning, opdat ze niet zou worden geprofaneerd. En dan gaan er 360 jaar voorbij. In 1831 komt een zekere frater Benedetto Falcone di Grimaldi daar aan en vindt er de afbeelding. Deze frater koopt het stuk land van een zekere Clemente Vitari. De frater leidt er een teruggetrokken leven en stichtte een vrome vereniging van kluizenaars. Er wordt een kerk gebouwd en deze plaats werd terug een bedevaartsoord. Hij stelde voor de pelgrims twee hoogdagen in. De zondag na Pasen en de zondag na Ons Lieve Vrouw Hemelvaart. Maar de dood van frater Benedetto in 1866 betekende weer de achteruitgang van het bedevaartsoord. Pas enkele decennia later, vanaf 1906, komt er weer nieuw leven. De toenmalige aartsbisschop van het nabijgelegen Cosenza, monseigneur Camillo Sorgente, vertrouwde het heiligdom toe aan de paters passionisten, tot vandaag, en in 1929 wordt de kleine kerk omgebouwd tot de huidige grote kerk. En zoals reeds vermeld, verhief paus Paulus VI het tot basiliek in 1966. Zeer interessant om te vermelden is het volgende. Een hedendaagse historicus, Rocco Liberti, ontdekte dat de cultus tot Maria in Lorignano veel verder teruggaat in de tijd dan 1301. Trouwens, Maria verwees de genezen blinde bedelaar naar die ruïnes met deze oude afbeelding van Maria met de ketens. En zo kunnen we teruggaan bij het einde van de 10e eeuw. Gans de regio, waarbij de dichtbijgelegen grote stad Cosenza, werden toen ingepalmd en verwoest door de Sarrazenen. Maria werd om bescherming gesmeekt en alzo afgebeeld met de ketens waarmee de gevangen slaven werden vastgeketend. Men smeekte Maria hen van deze ketens te bevrijden. Ook later werd Maria aanroepen tijdens de dreigingen van de Turken. Alles met wonderen en verschijningen. Dus is de echte oorsprong van dit bedevaartsoord veel verder te zoeken in de tijd. De keten vandaag en reeds in de tijd van Frater Benedetto staat nu als symbool om bevrijd te worden van de duivel en het kwade. In Italië zijn nog plaatsen waar Maria wordt vereerd als Madonna van de ketens, maar meestal werd de naam veranderd in Madonna del Soccorso, de Madonna van de redding, de helpster. Maar hier is de naam met de ketens behouden. Uiteindelijk bevat de ketting een tweede betekenis. De ketting die Onze Lieve Vrouw in haar handen omklemt, symboliseert ook de vereniging met Jezus, de bron van al het goede. Onze Lieve Vrouw wordt de meest voor de hand liggende en eenvoudige manier om bij Jezus te komen. Dus Maria betekent hier hulp bij de strijd tegen het kwaad, verdediging en begeleiding van het volk Gods op het pad naar het goede, welke Jezus is. Dit bedevaartsoord is een bloeiend centrum, vooral met een Domus Mariae huis voor priesters, religieuzen en uiteraard ook voor de leken op zoek naar spirituele verdieping. Hun tijdschrift, lees ik hier, telt rond de 7000 abonnees. Ook mocht het in 1984 paus Johannes Paulus II verwelkomen. En we gaan luisteren naar een lied ter ere van de Madonna della Catena. De kwaliteit is niet zo denderend met wat gekraak op de plaat, maar de melodie maakt het dan weer helemaal goed.
I know.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste vrienden, voor de volgende halte blijven we terug in Italië. En we richten ons naar Montepulciano. Op toeristische sites kan je lezen: een stad vol historie en culinaire verrassingen. De vele prachtige woningen en gebouwen via de pittoreske straatjes die je kunt bewonderen tijdens het wandelen in het historisch centrum getuigen nog steeds van de kracht en rijkdom van de nobele families in de 14e en 15e eeuw, waaronder de Medici-familie. Twee grote stadspoorten zijn perfecte startpunten voor het verkennen van de stad. Vanuit de top van de toren van het Palazzo Comunale opent zich een echt spektakel voor je ogen met een ongelooflijk en nooit eindigend uitzicht. Als je het geluk hebt dat het een heldere dag is, kan je zelfs Siena en de berg Simone in de verte zien. En zo bevinden we ons dus op een kleine 50 kilometer ten zuidoosten van Siena. Halverwege tussen Bologna en Rome. Montepulciano ligt op een van de hoogste heuvels van Toscane, maar is ook gekend om zijn wijnen, met name om de Vino Nobile di Montepulciano. Een prachtige kathedraal, gebouwd in de 12e eeuw, staat er te pronken, maar al in de 8e eeuw was er een doopkapel op deze plaats. Het is de Duomo van Montepulciano, ook wel de Duomo Santa Maria genoemd. Maar voor onze ontmoeting moeten we terug in de tijd gaan, eind 13e eeuw en aanvang 14e eeuw. Maar dan een zestal kilometer iets meer naar het noorden, het plaatsje Graziano. In 1269 was dat het terrein van een strijd tussen twee dynastieën. Maar dit zou ons nu te ver brengen. Op 28 januari 1268 werd er een zekere Agnes geboren uit de adellijke familie Segni. Reeds op 9-jarige leeftijd kon zij haar ouders overtuigen om te worden toevertrouwd tot de Franciscaanse zakzusters, zo genoemd omdat zij een grove juttenlap droegen bij wijze van schouderbedekking, gelijkend op een zak. De congregatie ontving daartoe een uitzonderlijke toestemming van de paus uit die tijd. Agnes, nog zeer jong, werd toevertrouwd aan deze zusters de Montepulciano. In het jaar 1282 vroeg de kasteelheer van Proceno de zusters van Montepulciano om hier bij hem een nieuw klooster te stichten. Het ligt een goede 60 kilometer meer naar het zuiden. Agnes was een van de zusters die hiervoor naar Proceno gestuurd werd. Het was ook een opdracht die uitging van paus Nicolaas de Vierde. Op haar 14e had zij de zorg als econoom over alle materiële zaken van het klooster. In 1288, al op 20-jarige leeftijd, werd Agnes verkozen tot priorin. De gemeenschap was zo getroffen door haar grote toewijding tot de sacramenten en het gebed. 17 jaar zou zij in die functie aanblijven in Proscenio. Vanaf toen bleek zij over de gave te beschikken om mensen die aan geestelijke en lichamelijke kwalen leden, slechts door haar aanwezigheid te kunnen genezen. Ook bleek ze broden te kunnen vermenigvuldigen. Maar dat alles ging samen met zware periodes van lange ziektes. Daarbij was zij een toonbeeld van kloosterlijke soberheid. Zij sliep op de kale grond met een gewone steen als hoofdkussen en leefde uitsluitend op water en brood. Uitgezonderd, alleen bij ziekte, volgde zij het advies van haar artsen. Ondertussen begon de bevolking van haar geboortedorp Graziano er bij haar op aan te dringen terug te keren naar haar geboortegrond en zich te midden van hen te komen vestigen. Aanvankelijk voelde zij daar niet veel voor. Maar toen zij te horen kreeg dat het beoogde klooster zou komen te staan op een plek van een voormalig bordeel, en dan ook aangemoedigd door een gebedsvisioen, liet zij zich overhalen. En rond 1306 stichtte Agnes een klein klooster in haar geboorteplaats Graziano. Het klooster en kerkje was toegewijd aan Maria Santevovela, die 5 jaar later werd vergroot. Dit allemaal na mystieke visioenen. De zusters namen het habit aan van de Dominicanessen. Tot haar overlijden leidde zij het klooster als priorin. In het bijzonder staat vermeld hoe vaak haar raad en hulp werd ingeroepen om tussen te komen, vooral bij strijdende families in de stad. Beste vrienden, ik heb jullie nog niet verteld wanneer Maria is komen aankloppen, als het ware, bij Agnes van Montepulciano. We hadden verhaald hoe zij terugkeert naar haar geboortedorp in 1306 op aandringen van de inwoners, maar ook na het ontvangen van vele gebedsvisioenen die haar in deze beslissing bevestigden. En zo bezitten we haar levensverhaal genoteerd door Raimondus van Capua, magister-generaal geweest van de Dominicanen en tevens biechtvader van de grote heilige Catharina van Siena. Hij schrijft dat Agnes zelf verscheidene keren Maria mocht zien. Op een dag in 1306 richtte ze een smeekgebed tot Maria. Maria verscheen haar en gaf haar drie kleine stenen met de vraag ter ere van Maria een kerk te bouwen. Tevens vroeg Ons Lieve Vrouw haar om terug te keren naar haar geboortedorp om er een klooster op te richten. Zo wordt ook een verschijning verhaald in de nacht van een 15 augustus, feest van de hemelvaart van Maria. Agnes was in gebed gedompeld tot er plots een hevig licht opdook met in het midden Maria, koningin van de wereld. Maria was bedekt door dat licht als een mantel. In haar armen droeg ze het kindje Jezus. Maria sprak heel zacht en toonde Agnes haar zoon. Ze nodigde Agnes uit de kleine Jezus in haar armen te nemen. En dan volgt een zeer merkwaardige beschrijving van het gebeuren. Na een uur wenste Maria de kleine Jezus terug te nemen. Maar Agnes deed het niet graag en wou Jezus, haar geliefde bruidegom, niet lossen. En de auteur schrijft hoe er een liefdevolle en vrome strijd volgde tussen Maria en Agnes. Toch bijzonder verhaal. We gaan nog luisteren naar een mooi Marialied gezongen door Ivan Rebrov en horen daarna hoe het leven eindigde van deze Italiaanse heilige. Regina. Het levenseind van Agnes van Montepulciano werd getekend door pijnlijke verzwakkingen en ziektes. In 1316 werd haar toestand zo erg dat de arts haar verwees naar de thermale bronnen in een naburige stad en op aandringen van de zustergemeenschap vertoefde ze aldaar om te baden ter genezing. Vele zieken getuigden in die tijd over hun genezing, maar bij haar gebeurde het niet. Ze moest zelfs op een draagbaar teruggebracht worden naar het klooster. Op haar sterfbed verscheen haar een engel die haar aansprak met de woorden: "Neem deze kelk, o gij welbeminde van Christus, en drink het, zoals hij tot op de bodem." Op een dag baden de zusters zo vurig voor haar genezing, maar Agnes antwoordde hen: "Als jullie echt van mij houden, zouden jullie verheugd moeten zijn en jubelen voor mijn dood, want ik vertrek naar mijn geliefde en ik zal jullie veel nuttiger zijn vanuit het paradijs dan van hier op aarde. Heb vertrouwen, ik zal altijd bij jullie zijn." Op het ogenblik van het overlijden zelf zei ze nog: "Mijn goede geliefde, ik verlaat je nooit." Agnes overleed op de leeftijd van 49 jaar op 20 april 1317. Terwijl men het lichaam balsemde, ontdekte men dat het niet nodig was en bleven de ledematen zeer soepel. Toen 50 jaar later haar lichaam werd verplaatst naar de kerk van de Dominicanen in Montepulciano, bleek het lichaam nog volkomen gaaf te zijn. En tot vandaag de dag. De grote heilige Catharina van Siena, een 30 jaar later geboren, was een grote vereerster van deze heilige Agnes van Montepulciano, die zij zelf noemde als onze moeder. Ze kwam ook op bedevaart naar haar graf. We weten hoe Catharina van Siena extases had die uren konden duren. En zo riep ze ooit uit: "Ik dank u, o mijn Heer, om mijn plaats te tonen in het paradijs, dicht bij mijn zuster Agnes." Dit betekent eigenlijk, objectief bekeken, dat onze heilige Agnes in waardigheid op één lijn ligt als deze zeer grote heilige Catharina van Siena. Beste vrienden, tot zover deze halte in het mooie Montepulciano bij de heilige Agnes. Zo zijn we gekomen aan het einde van deze nieuwe Italiaanse uitzending met drie nieuwe haltes op onze grote bedevaartstocht. Het is steeds zo mooi om vast te stellen hoe Maria verder ingrijpt in onze geschiedenis, maar meestal op een stille, onopvallende wijze. Maar de invloed is groot als de personen die dit geluk mochten meemaken ervoor openstaan en zoals Maria zelf bij het bezoek van de engel sprak: "Mij geschiede naar uw woord." Afspraak in een volgende halte in de loop van de 14e eeuw.